Goed, welkom iedereen op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 juni 2021. Eerste punt op de agenda is de goedkeuring van het verslag van de vergadering van 3 mei 2021. Ik weet niet of daar nog vragen of opmerkingen bij waren. Als ik geen handjes zie, dan ga ik ervan uit dat het verslag zo goedgekeurd wordt. Oké, dan kunnen we onmiddellijk overgaan naar het tweede punt van de agenda, de vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2020 door de Raad van Maatschappelijk Welzijn voor haar gedeelte. Zo dadelijk zullen we op de gemeenteraad het gedeelte van de gemeenteraad doen en dan over het geheel ook nog stemmen. Maar nu dus in eerste instantie het gedeelte voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En daar zal aan wie meer zijn toelichting geven, of heb je voorafgaand er nog iets op te merken, Maurice, of wachten we eerst de toelichting van aan wie meer af?
Nee, ik denk dat we de toelichting kunnen afwachten van Ann. In grote lijnen denk ik dat we kunnen stellen dat we dus het COVID-jaar 2020 wel goed hebben overleefd. Maar details kan Ann Wiemers meegeven.
Dank u wel. Oké, Anne, dan geef ik u graag het woord.
Oké, goedenavond. Ik zal meteen mijn scherm delen, als dat lukt, met de presentatie. Als het voor iedereen oké is, dan ga ik ook de rekening, want het is een gezamenlijke rekening voor gemeente en OCMW, dus ik ga het in zijn geheel behandelen. Ik denk niet dat het echt zinvol is om het nog eens op de gemeenteraad dan te herhalen. Uiteindelijk zijn dat gezamenlijke zaken. Ik moet nu eens kijken, want delay. Ja. Ziet iedereen mijn scherm?
Ja.
Dus met de jaarrekening 2020 van de gemeente en OCMW. Dus ik kom meteen met de rekeningcijfers 2020. En dan heb je dus standaard altijd het exploitatiesaldo. Daar hebben wij een positief resultaat van bijna 2 miljoen, terwijl het budget 664.000 euro verwacht had. Dus daar doen we ruim 1.268.000 euro beter. Opgesplitst in een 200.000 euro meer ontvangsten en ruim 1 miljoen minder uitgaven. Wat zijn daar de grootste verschillen? Eigenlijk hebben we al bijna 400.000 euro minder uitgegeven aan personeelskosten in 2020. En dat komt grotendeels omdat de invulling van de vacatures in 2020 eigenlijk niet gelukt is. Dus wij hadden voor 2020 een handhavingsambtenaar, een omgevingsambtenaar en een werkleider gebudgeteerd. En enkel de werkleider is in december 2020 al in dienst gekomen. De handhavingsambtenaar hebben we nog steeds niet. En de omgevingsambtenaar of diensthoofd omgeving is pas in 2021 in dienst gekomen. Maar dat zorgt natuurlijk meteen voor een enorm positief resultaat op de personeelskosten. Waarbij ik dus toch wel meteen ook de kanttekening wil geven dat dit niet jaarlijks terugkerend is, omdat we nu wel volop bezig zijn met de invulling van het organogram en wij die overschot op de personeelskosten niet gaan blijven halen. Wat zien we nog van grote verschillen? We hebben ruim 80.000 euro minder uitgegeven voor nutsvoorzieningen. We hebben terug eigenlijk geen zware winter gehad, dus de gaskosten lagen lager. En we hebben ook vastgesteld dat elektriciteit en water lager waren in bijvoorbeeld sporthal en gok, omdat die natuurlijk ook voor een heel aantal maanden gesloten zijn geweest. Verder hebben we ook ruim 240.000 euro minder uitgaven gedaan voor de sociale dienst en artikel 60'ers. Daar zit wel een groot stuk ook voor artikel 60'ers, omdat we daar altijd een maximaal contingent budgetteren dat we eigenlijk niet altijd in dienst kunnen nemen. De leefloonkosten die waren vrij dicht tegen het budget aan, maar andere kosten zoals financiële steun, tussenkomst in medische kosten, voorschotten en zo, daar hadden we eigenlijk echt wel nog een stuk minder uitgegeven dan gebudgetteerd. En ook voor het LOI hebben we minder uitgegeven dan gebudgetteerd. Verder hebben we een 50.000 euro minder uitgegeven dan gebudgeteerd voor het dienstverleningsconcept, omdat die uitvoering daarvan verder doorschuift naar 2021. Een 120.000 euro minder hebben we uitgegeven aan het organiseren van activiteiten en recepties en schooluitstappen. Dat zijn allemaal gevolgen van de COVID-19 uiteraard. Dus wij hebben de vaste kosten liepen wel door, maar er zijn heel wat minder activiteiten georganiseerd. En daar stonden dan dus ook minder kosten tegenover. Voor school is het niet alleen de uitstappen, het is ook gewoon het zwemmen, de kosten in de refter, al dat soort zaken. Dus waren die kosten veel lager, allemaal een gevolg van corona. Idem, we hebben meer dan 50.000 euro minder uitgegeven in het lokaal dienstencentrum in Huis Drian. Hetzelfde verhaal. We zijn daar een aantal maanden gesloten geweest. Het dorpsrestaurant is niet kunnen doorgaan. De cafetaria was dicht. Dus zo komen we al rap tot ongeveer 1 miljoen ruim minder uitgaven dan gebudgeteerd. In de online, aan het agendapunt in de rekening staan ook alle verschillen eigenlijk meer in detail gespecificeerd in de toelichting. Dus voor de geïnteresseerden kunnen ze daar het zeker nog meer in detail zien. Wat de ontvangsten betreft, daar hebben we een 200.000 euro meer ontvangen. En daar hebben we eigenlijk een gemengder beeld. We hebben ruim 160.000 euro meer ontvangen voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Maar dat wordt bijna volledig gecompenseerd door minder inkomsten van lokale belastingen. De nieuwe belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk valt een stuk lager uit dan voorzien, omdat er ook zeker een aantal maanden veel minder folders verdeeld zijn. Nogmaals, een gevolg van corona. En ook de belasting op meer gezinswoningen, waar we eigenlijk een grote inkomst verwacht hadden in 2020, die heeft zich niet gerealiseerd. Verder hebben we uiteraard ook een aantal minder inkomsten gehad, omdat er dus minder verhuur van zalen en concessies geweest zijn. Maar we hebben wel een groot aantal coronasubsidies gekregen die dat eigenlijk gecompenseerd hebben, waardoor we dus toch eigenlijk nog een positief effect hebben op de ontvangsten voor 2020. Wat het investeringssaldo betreft, dan ziet men dat men daar een 460.000 euro beter doen dan verwacht. Waarbij het duidelijk mag zijn dat een deel van de investeringen al sowieso in het meerjarenplan verschoven waren naar 2021. Het financieringssaldo, ik wil de twee eigenlijk samen beschouwen. Daar doen we een 300.000 euro beter. Dat is niet zozeer dat we daar een 300.000 euro beter doen dan gebudgeteerd. Daar zitten op zich niet zo grote verrassingen naar de ontvangsten en de uitgaven. Behalve het feit dat de verwerking van de overname van het openbare verlichtingsnet door IVK had een boekhoudkundige impact met een positief effect op het financieringssaldo en een negatief effect op het investeringssaldo. Het was bottom line ongeveer een nul operatie voor de twee samen. Maar dus eigenlijk moeten we kijken dat die 460.000 en die 303.000, dat ongeveer een 760.000 euro is die we minder uitgegeven hebben aan investeringen als we abstractie maken van dus de overname van het openbare verlichtingsnet. En dan zie je meteen al onderaan, er zijn voor 719.000 euro overdrachten gebeurd van investeringen naar 2021. Dus eigenlijk het netto-effect op de investeringen en het financiering is verwaarloosbaar. In grote ordes van de totale rekening uiteraard. Dan zien we ook dat dus het budgettair resultaat een heel stuk beter is dan gebudgeteerd, namelijk ruim 2 miljoen. Als we daar dan de overdrachten van aftrekken, dan zien we dat we toch 1 miljoen 3 eigenlijk effectief beter doen naar het gecumuleerd budgettair resultaat, ook na de aanpassing van het meerjarenplan voor 2021. Omwille van de zoveel betere cijfers in de exploitatie hebben we dus ook een positieve autofinancieringsmarge, terwijl we daar initieel een heel kleine negatieve autofinancieringsmarge hadden voorzien. Als we dan concreet ook kijken voor de gemeente, dan zien we een vergelijkbaar verhaal uiteraard. En het 1,3 miljoen positief is ongeveer van een €700.000, dus beter van het exploitatiesaldo van de gemeente. En dan zie je het investering en het financieringssaldo dat grotendeels op de gemeente zit. En we hebben voor €589.000 overdrachten gedaan. Eigenlijk is dat €1.089.000 uitgaven en €500.000 inkomsten voor verkoop van bouwgronden aan de Kardijnlaan van het binnengebied, die in 2020 nog niet zijn gebeurd. Ja, dan de tegenhanger voor het OCMW. Dan zien we dat we daar een €550.000 beter doen voor de exploitatie. En dat dus de €140.000 van het investeringssaldo dat we voorzien hadden, dat we dat grotendeels overgedragen hebben naar 2021. Enkel de €10.000 die we standaard voorzien voor eventuele aanpassingen aan het patrimonium van het OCMW, dat is een enveloppe die we jaarlijks voorzien. Die wordt nooit overgedragen als die niet gebruikt is. Maar de andere investeringen die hebben we dus overgedragen naar 2021. En dan zie je dat dus eigenlijk het OCMW in het positieve resultaat voor ruim €566.000 bijdraagt. Ik moet daar wel de kleine kanttekening bij geven dat het resultaat van het OCMW zo positief is. Is niet alleen door het feit dat we minder uitgegeven hebben en dat er minder steun verleend is. Het is ook wel een tendens die we merken dat een aantal gezamenlijke kosten meer en meer op de gemeente afgerekend worden. Zo bestellen we een aantal zaken via de Farijs, CREAT. Ook de zaken voor het OCMW worden doorgerekend aan de gemeente. Dus wij stellen wel vast dat een deel. Dat gaat niet over honderdduizenden, maar dat er toch wel een deel van de kosten iets meer op de gemeente afgerekend worden dan het OCMW, waardoor het OCMW dus automatisch een iets positiever effect creëert, dat niet altijd meegenomen wordt in het budget. Ook als er eens, vaak worden er soms gezamenlijke facturen gemaakt, dan komen die bijna altijd op de gemeente en niet op het OCMW. Dan kort nog eens de overdrachten naar 2021. Die zijn ook een verplicht deel van de toelichting eigenlijk. Ik heb die hier opgelijst. Die zitten ook dus in het online document en die worden verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan samen met het resultaat van de rekening. En dan zie je dus inderdaad dat we voor €1.219.000 uitgaven doorschuiven naar 2021 en een €500.000 inkomsten. En een netto kost eigenlijk dus van €719.000. En dan heb ik eigenlijk nog een laatste slide waarvan ik hoop dat we die volgend jaar niet nog eens moeten laten zien, maar die dus ook door toezicht eigenlijk gevraagd wordt. En dat is een overzicht van de coronasubsidies. Dus ik hoop dat we na 2021 toch gaan kunnen zeggen dat het ergste van COVID-19 achter de rug is. Maar dus hier een overzicht van alle subsidies die wij als gemeente gekregen hebben in 2020, die corona-gerelateerd waren. Dus de eerste, het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport, die €89.000. Daar is al een gemeenteraadsbeslissing geweest over de aanwending en de verdeling van die middelen. Dat is dus ook. Een tweede reden waarom het resultaat voor een stuk zo positief is in 2020. We hebben de €89.000 wel volledig gekregen in 2020, maar een deel van de uitgaven, dus de 50% extra subsidies en de tussenkomst voor verenigingen met eigen infrastructuur of met liquiditeitsproblemen, dat zijn zaken die zich pas in 2021 hebben gedaan. Dan hebben we een subsidie gekregen van ruim €15.000 voor armoedebestrijding. Dan hebben we een coronatoelage 3 in 1 gekregen, die eigenlijk valt onder werkingssubsidies voor de scholen, grotendeels voor klimop van toch ruim €13.800. En dan hebben we dus een compensatie gekregen in de kosten voor de hygiëne- en de veiligheidsmaatregelen, zowel voor de academie als voor klimop bij de start van het nieuwe schooljaar, voor €4.581 voor de basisschool en voor een €3.400 voor de muziekschool. En dan merk ik dat ik een tikfout gemaakt heb. Dan hebben we ook de subsidie van het consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen aangevraagd. Daar hebben wij voor een €15.200 cadeau, Herentalse cadeaubonnen uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen. En we hebben reeds 90% van de subsidie ontvangen in 2020 voor een €14.900. En een groot deel van die bonnen moet natuurlijk nog door de handelaars binnengebracht worden in 2021. We hebben trouwens gezien ondertussen dat er inderdaad al een deel terug binnengebracht is nog in 2020. En al een vrij groot deel ook in 2021. Dan voor het OCMW hebben we eigenlijk van dus de Federale Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie, de POTMI zoals wij die binnen het OCMW meestal noemen, hebben wij een algemene subsidietoelage COVID-19 gekregen voor de OCMW's. Daar was in totaal een 125 miljoen voor vrijgemaakt en daar is dan nog een 10 miljoen bijgekomen. En daar hebben wij €37.519 van ontvangen. We hebben voor €3.300 een subsidie voor voedselhulp gekregen. We hebben een verhoogde tussenkomst gekregen voor het leefloon. Er is 15% meer subsidie voor het leefloon gekomen. Daar hebben we €5.000 voor ontvangen. We hebben dan ook een subsidie gekregen voor een tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon. Dat wil zeggen dat iedereen die een leefloon gekregen heeft in de tweede helft van vorig jaar, die €50 extra per maand kregen. Die hebben we dus ook effectief uitgegeven, maar die is volledig gesubsidieerd. En dat was dus voor een bedrag van een €8.000. En dan hebben we tot slot nog een toelage gekregen voor de ondersteuning van het psychologisch welzijn van de OCMW-gebruikers voor een €2.779. En dan als laatste, niet van de POTMI, maar van kind en gezin, hebben we eigenlijk een compensatie, subsidie, ik weet niet hoe je het juist moet noemen, maar in elk geval dus voor de kinderopvang, omdat wij een deel noodopvang en tijdens de schooluren ook opvang en dergelijke hebben we moeten voorzien. We hadden dus ook minder inkomsten van de ouders, omdat er ook gevraagd werd om zoveel mogelijk de kinderen thuis te houden. Dus daar is een compensatie voor uitgewerkt en dat was in totaal toch voor ruim €65.000. Dus je ziet, als je dat optelt, dat gaat toch wel over redelijke bedragen die we gekregen hebben in 2020, maar waarvan dus nog een deel eigenlijk kosten zal genereren in 2021. Heel concreet denk ik dan aan het noodfonds voor cultuur, jeugd en sport. Het consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen zal ook grotendeels nog een kost in 2021 kennen. En de globale toelage voor COVID-19 voor OCMW's, die zal ook grotendeels nog een kost kennen in 2021, want de bedoeling is dat daar individuele steun, extra steunverlening of extra activiteiten voor individuele dossiers aan gelinkt wordt. En dat is zeker nog niet heel uitgebreid gebruikt in 2020. Dus die kost zal ook nog in 2021 komen. Wat tot gevolg zal hebben dat we uiteraard wel een iets of wat negatief effect gaan hebben van COVID-19 op de cijfers van 2021. Maar dankzij het grote positieve resultaat van 2020, denk ik, kunnen we wel tegen een stootje om die effecten van COVID op korte termijn op te vangen. Voilà, dat was eigenlijk de toelichting die ik wou geven. Als daar nog vragen over zijn, dan mogen die uiteraard gesteld worden.
Iemand vragen, Jan?
Anne, heb jij een idee wat de verdeling is tussen de personenbelasting en de ordende voorheffing? in die meerinkomsten?
Ja, het was ruim 100.000 euro voor de onroerende voorheffing en een kleine 60.000 euro voor de personenbelasting.
Ja, personenbelasting is gemakkelijk, dat is meer inkomen waarschijnlijk, hè?
Maar personenbelasting is een heel eigenaardig iets, dat is zeer fluctuerend, want dat hangt voor een stuk van het ritme van de incohering af.
Ah, ja.
Dus we hebben jaren waarin we dan meer of minder hebben, dus daar zit dan die meer inkomst. Voor de onroerende voorheffing stellen we eigenlijk quasi jaar na jaar vast dat we daar eigenlijk een meer inkomst hebben ten opzichte van het gebudgeteerde de gebudgeteerde opbrengst door de Vlaamse overheid. Het is niet altijd zoveel, maar ik heb, denk ik, nog niet geweten dat we daar eigenlijk minder hebben dan gebudgeteerd. Dus meestal hebben we daar wel een buffer. Maar 100.000 euro is natuurlijk niet weinig.
Ja, het is daarom, dat valt op. Hè. Komt dat doordat... Ja, je hebt er geen details over waarschijnlijk. Hè. Komt dat doordat er meer woonsten zijn, dat er gemoderniseerd wordt? Of? Correcties zijn er nog niet, hè?
Correcties zijn er zeker nog niet geweest, maar ik vermoed dat het eerder is dat wij toch wel een aantal nieuwe verkavelingen gehad hebben en dat er dus eerder een toename van woongelegenheden is, eerder dan correcties. Dus bij mijn weten zijn wel een aantal gemeentes al gestart met correcties op de onroerende voorheffing, maar dat hebben wij zeker nog niet gedaan, dus daar kan het niet aan liggen.
Ja, oké, dank je.
Maurice, uw antwoord zie ik ook nog.
Gewoon nog een kleine aanvulling op de aanvullende personenbelasting. Dat was inderdaad een meevaller vorig jaar, maar voor dit jaar zou dat wel eens kunnen tegenvallen tot op zekere hoogte. Waarom? We weten allemaal dat er dus een flink deel van de werknemers toch wel onder een regime van tijdelijke werkloosheid heeft gewerkt in 2020. En dat effect gaan we in 2021 waarschijnlijk negatief toch wel een beetje meekrijgen. Hoeveel dat gaat zijn, kan we er niet over uitspreken. Maar het zou me niet verwonderen dat het inderdaad wel een vrij groot negatief effect zou kunnen hebben.
Oké.
Daarom stel ik de vraag, omdat precies die onroerende voorheffing daar weer wat goed kan maken als dat jaarlijks stijgt. En als dat met 100.000 stijgt volgend jaar, dan kunnen we al iets verdragen met die personenbelastingen.
Goed. Anne, uw handje zag ik ook nog daarnet. Van Willems.
Klopt. Ik had nog even een vraag. Heb je enig idee hoeveel van die subsidies die we gekregen hebben voor COVID daar terug wordt uitgegeven, procentueel?
Volledig.
Die 142, die laatste slide van Anne, hoeveel ongeveer een percentage terug is uitgegeven?
Ik denk dat het grootste deel daar eigenlijk wel van uitgegeven wordt, want 90.000 euro bijna is al sowieso dus het noodfonds. Dat wordt quasi volledig terug uitgegeven. Mm-hmm. Het consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen, dat is eigenlijk ook volledig uitgegeven. Alleen gaan we dus maar gesubsidieerd worden voor de effectieve cadeaubonnen die terug binnengebracht worden. Dus wij hebben voor 15.200 euro cadeaubonnen uitgegeven en wij gaan eigenlijk enkel subsidie krijgen voor de cadeaubonnen die door de handelaars terug binnengebracht worden. Maar dat is dan ook de kost die wij ook effectief gaan hebben. En dan de werkingstoelagen voor school en veiligheids- en hygiënemaatregelen. Daar hebben we niet zo één op één die kosten tegenover geplaatst, maar uiteraard, als ik zie hoeveelheid handgel en dergelijke zaken en vochtige doekjes of gewone doekjes en alle andere zaken, plexiglas, die we uitgegeven hebben, dan komen we eigenlijk aan een veelvoud van dat bedrag. Wij hadden vorig jaar een extra budget voorzien van een 50.000 euro voor specifieke coronakosten. En daar hebben we denk ik toch een 58.000 à 60.000 euro op geboekt voor zaken die heel duidelijk toe te wijzen waren aan kosten voor corona, zoals plexiglas, handgel, mondmaskers en dat soort zaken.
Ja. Okay,
en bij het OCMW is het uiteraard de bedoeling dat dus die grootste subsidie, die toelage, dat die ingezet wordt voor individuele steundossiers. Als dat niet zo is, dan zal er zeer waarschijnlijk ook, want daar zal een verantwoording in het uniek jaarverslag moeten voor gegeven worden. Als we dat niet kunnen aantonen dat wij dat geld hebben besteed aan de OCMW-cliënten, dan zullen wij een deel van die subsidie moeten terugbetalen.
En ook van dat compensatiesubsidie van je kinderopvang?
Nee, dat is dus voor een stuk eigenlijk een compensatie voor de minder inkomsten van de ouderbijdragen. Maar daar hebben we op dat vlak zeker geen nadeel gedaan. Maar we hebben wel eigenlijk extra kosten gehad, omdat we meer personeel hebben moeten inzetten. Omdat wij ook overdag eigenlijk opvang hebben moeten voorzien in de periode dat de scholen gesloten waren. Dus we kunnen dat niet zo één op één zetten, maar we hebben daar wel echt extra kosten van personeel moeten doen om die opvang te kunnen organiseren.
Daar mag dat voor gebruikt worden dan.
Ja. Daar is dat ook effectief voor gebruikt.
Ja, oké, dank u.
Nog iemand vragen? Oké, dan stel ik voor dat we stemmen. Ik zal beginnen met de afroeping. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen. Wim van Tielen.
U gelaat, Wim.
Ja. Voor, sorry.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aert.
Voor.
Ann Willems.
Voor.
Peven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtig de Degen.
Voor.
Stefanie Vriens.
Voor.
En ikzelf ook voor, dus 18 stemmen voor. Dan kunnen we onmiddellijk overgaan naar het derde punt op de agenda. Dat is de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020 voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn voor haar gedeelte. Aan zijn daar nog toelichtingen door jou te geven apart?
Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik heb die voor een stuk in het vorige deel al toegelicht, dat dus eigenlijk de grootste aanpassingen zijn eigenlijk de verwerking van de overdrachten en de verwerking van het resultaat van de rekening. Verder zijn er eigenlijk weinig grote aanpassingen gebeurd en worden die in principe pas gedaan bij de aanpassing eind dit jaar.
Oké, Maurice, had jij daar nog een aparte toelichting bij? Of mogen jij daar nog iets bij zeggen? Dan stel ik ook voor, als er daar, of zijn er vragen vanuit de raad? Dan stel ik ook voor dat we hier overgaan tot stemming. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Tegen. Wij gaan tegenstemmen, omdat het gedeelte van de Schoeterstraat, dat zit hier ook bij dan, hè?
Ja.
Dus wij vinden eigenlijk...
In het gedeelte van de gemeente in principe.
Ja, dan moet ik ze beter bij de gemeente zeggen dan.
Mm-hmm.
Ja, oké.
Dus wat doen jullie hier, Sophie?
Tegen.
Kathleen Eikes.
Tegen.
Maarten Aerts.
Tegen.
Ann Willems.
Tegen.
Steven Meurs.
Tegen.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vriens.
Voor.
En ik zelf ook voor. Als ik dan goed geteld heb, heb ik 13 stemmen voor en heb ik 5 stemmen tegen. Oké, dan kunnen we naar het volgende punt gaan op de agenda. Dat is de kennisname van de rapportering over de organisatiebeheersing. Dat is een jaarlijkse verplichting die dat we moeten doen. We hebben dat vorige keer in het kader van de wisseling van de algemeen directeur heel beperkt gedaan. Nu is dat iets ruimer aangepakt, maar we zijn daar ook bezig met dat nog verder uit te breiden. Je zal het ook gezien hebben, denk ik, dat we ondertussen ook met tal van andere nieuwe acties bezig zijn, zoals de jaaractieplannen en dergelijke meer, die dat gepresenteerd worden. En dat is ook de bedoeling dat dat jaarlijks blijft gebeuren op de schepencolleges, dat die ook teruggekoppeld worden naar de gemeenteraadsleden. Maar wat die rapportering betreft, hebben we nu een light versie en gaan we dat dus verder uitdiepen naar de toekomst. Maar dat stond ook in de toelichting. Ik weet niet of dat daar nog vragen of opmerkingen bij waren. Dan ga ik daar ook de stemming, of Kathleen Eikens, ja?
Ja, ik had gewoon een vraagje. Wij horen regelmatig, de voorbije 2 jaar dat er heel hard gewerkt rond visie en nadenken over beleid. En dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Maar de vraag is een beetje dat het personeel wordt daar heel erg in meegenomen. Dus dat kunnen we ook alleen maar toejuichen. Dat het personeel zijn werk wel kan blijven doen met die extra vergaderingen en met het extra nadenken over allerlei zaken, dat rekening mee gehouden wordt. Ik wil eigenlijk mijn bezorgdheid er een beetje rond uiten en vragen van hoe dat wordt opgevangen naar het personeel toe dan.
Ik denk dat als je... Natuurlijk, je moet ergens een nulpunt en een eikpunt hebben om die vergelijking te maken. Maar als je ziet wat er tegenwoordig allemaal aan progressie gemaakt wordt naar professionalisering van de werking van de diensten. Natuurlijk is er veel tijd en energie gestoken. En het eerste jaar ging dat dan vooral voor het opvangen van de klachten en de bedenkingen die het personeel had bij de vroegere werking. Ja, dat is dan verwerkt in een nieuw model dat we hebben op punt gezet. Dan is dat organogram gekomen. En dan is er momenteel een uitrol van het meerjarenplan. Nu, het is een beetje een apart jaar om dat naast elkaar te leggen, hè, want je hebt ook de COVID-situatie gehad. Maar ik denk, en ik durf dat toch wel zeggen met wat ik zie en voel, dat daar een enorme progressie is qua aanpak van dossiers, de manier waarop dat er met de zaken omgegaan wordt. En ik denk dat er meer en meer ruimte begint te komen binnen de diensten om zich effectief op die werking te smijten. Je hebt het COVID-verhaal gehad, dat uiteraard nog wel wat bijkomende belastingen heeft meegebracht. Maar aan de andere kant merk ik toch dat die professionalisering die daar is ingezet en die dat we aan het doorvoeren zijn, dat die echt wel zijn vruchten aan het afwerpen is. Ik zie dat op de technische dienst met de werkleider, waar dat er toch wel een verschuiving is en een andere manier van werken. We zien dat in de opvolging van de projecten op de technische dienst. Dan ik denk ook bijvoorbeeld de werken die momenteel aan het lopen zijn in de wijk Dekbunders. Ja, ik merk dat op tal van vlakken. Nu, een concreet overzicht daarvan maken is op dit ogenblik nog moeilijk, denk ik. Maar als je alleen al ziet wat er naar uitvoer van het meerjarenplan voor ligt, wat er in de jaaractieplannen staat, dan denk je dat daar eigenlijk alleen maar heel veel spirit en goede wil in zit en dat er echt wel uit blijkt dat die diensten klaar zijn om op een andere manier te werken. Dus ik heb daar echt wel het volle geloof in op dit ogenblik.
Ja, dat was mijn vraag inderdaad, ook niet van er een opleiding of zo van te maken. Het is enkel vanuit de bezorgdheid van één professionalisering. Oké, kunnen we zeker niet tegen zijn, maar dat het welbevinden van ieder op de werkvloer toch ook wel mee in het achterhoofd gehouden wordt.
Ja, ik heb daar nu toevallig...
En dat je daar weet van hebt dat dat in orde is of niet.
Ja, ik heb daar toevallig, denk ik, het afgelopen mat is het daar nog over gegaan. Hè? En ik denk toch dat daar de mensen die daar het mat in zaten, dat die toch allemaal wel echt aangegeven hebben dat ze voelen dat die organisatie een stap vooruitgezet heeft. En dat we daar nu klaar zijn met die nieuwe aanwervingen. Hè? Er is de stedenbouwkundige geweest, er is een nieuwe directeur voor de gemeenteschool, er is sinds de vorige gemeenteraad ook nog een ploegbaas voor de klinkerploeg aangeworven. Dat zijn allemaal dingen om maar te zeggen tussen 2 gemeenteraden toetsen wat er daar allemaal aan aanwervingen gebeurt. Je hebt die stedenbouwkundige die ondertussen ook al actief is. Ja, dat geeft gewoon aan dat die stappen echt wel gezet zijn momenteel. En dat gaat hopelijk, ik ben er vrij zeker van dat dat zijn vruchten gaat afwerken in de werking. Dat die organisatie nog lang zal nodig hebben om optimaal te draaien, daar is iedereen het ook over eens. Maar dat daar een groot verschil zal zijn tegen een paar jaar geleden, daar ben ik het 100% van overtuigd.
Goed, dan kan ik alleen maar aangeven aan de mensen dat ik die kik spreek, dat die naar de juiste personen durven komen als die met iets zitten dan. Hè.
Mm, absoluut.
Zal ik dat dan zo doorgeven.
Ja.
Dank u wel.
Dan staat de deur voor open, denk ik. En ik denk dat als een algemeen directeur op dat vlak een heel grote stap richting personeel gezet heeft, dat een dialoog daar langs twee kanten gaat en dat dat vooral, en dat is ook iets dat ik op het mat de laatste keer heb toegelicht, dat we daar terug naar een situatie aan het gaan zijn waar dat het aanspreekpunt in eerste instantie voor iedereen een algemeen directeur moet kunnen zijn via zijn diensthoofd en dat we daar de politieke schakel echt wel proberen tussenuit te trekken. Maar ik denk dat dat aanvoelen is binnen de organisatie dat die kansen er zeker zijn.
Dan geef ik dat zo door.
Oké.
Dank u wel.
Goed. Dan gaan we ook wat dat dit punt betreft de stemming doen. Maurice Helsen.
Voor.
Dat is een kennisname, dit, dus daar moeten we niet over stemmen. Mijn excuses.
Dan trek ik mijn stem in.
Ja. En dan kunnen we naar de goedkeuring van een agenda gaan van CIPA. Die vergadering van op 24 juni om 4 uur. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Kathleen, is dat nog een vraag van daarnet? Of, ja. Voor de rest geen vragen of opmerkingen. Dan zal ik de stemming overlopen. Maurice Helsen.
Voor.
Linan Tiele.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Gert van Dijk. Ah, sorry, dat is niet. Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Oliver Strepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Sander Ooms. Voor. Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stephanie Vriens.
Voor.
En ikzelf ook voor, dus 18 stemmen voor. Ik weet niet of er nog punten in varia zijn voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Fred Kerkhoffs.
Ja, een vraagje in verband met het Huis de Rian. De lift gaat al een tijdje uitleggen. Maar hoe gaat je dat voor die minder mobiele opvangen? Want ik vrees dat er een deel kan geïsoleerd worden daardoor.
Wat dat betreft, Fred, zijn er daar, denk ik, op het Vastbureau van een vorige week een aantal maatregelen afgesproken om één te zorgen dat daar extra inzet is van personeel tegen die vereenzaming. En twee, zijn daar ook tegemoetkomingen afgesproken of extra budgetten voorzien om daar wat extra maatregelen te nemen. Willy, jij zult dan misschien concreet kunnen zeggen welke maatregelen dat zijn?
Ja, ze gingen natuurlijk op ieder verdiep wel zorgen dat er allemaal een soort opvang of animatie voorzien wordt. Daar wordt een koffie ook voorzien. Daar wordt ook een uitbreiding gedaan voor naar de winkel te kunnen rijden. Ze kunnen dat ze kunnen erop inschrijven dat er voor hun gewikkeld wordt of bij samen met iemand anders. Er is ook een kleine tegemoetkoming financiële in en ook een soort aankoopbond die ze krijgen van de gemeente ook. Maar in principe wordt er allemaal wel, is er allemaal wel rekening gehouden. Dat is allemaal redelijk tijdig gebriefd. Normaal gezien moet dat die 2 weken rond zijn, maar we hebben wel 3 weken gepakt voor het geval dat er ergens toch een iets moest gebeuren dat we langer moest duren. Dus op dat gebied denk ik wel dat dat perfect kan verlopen. En er is altijd toezicht, ook op de mensen die minder mobiel zijn.
Hey, want er zijn ook een deel die dan rollator gebruiken. Die eventueel nog wel beneden zouden kunnen geraken via de trap. Maar dan zitten ze beneden natuurlijk zonder rollator. Hè. Eventueel van er extra te voorzien dat die beneden
ja,
toch...
Maar ik denk dat dat af te spreken is met de mensen die aanwezig zijn op ieder verdiep dan op dit moment. Ik denk dat dat perfect kan met de mensen van Huis Drian die dat te werk gesteld zijn. Ik denk wel dat er afspraken kunnen rondgemaakt worden, inderdaad, van te zeggen, kan ik toch maar een rollator beneden extra hebben of een rolstoel ter beschikking krijgen. Ik denk dat dat puur in te vullen is door de mensen zelf en door de, mensen, en door de medewerkers.
Oké, en lang zal het normaal wel niet duren, zeker?
Ja, 2 weken is normaal de officiële doelstelling, maar we hebben iets een week langer voorzien voor het geval als ze toch moest tegenvallen. Je weet dat nooit. Dat er toch nog ergens een ontbrekend stuk moest zijn en dat je dat moet zeggen, maar dat gaat langer duren, dan is er ook maar, zijn de mensen ook niet tevreden. Dus het is beter om te zeggen 3 weken maximum en te hopen dat het binnen 2 weken volledig afgerond is.
Aan de firma is in ieder geval gevraagd om onafgebroken de werken door te zetten. Ja. Maar er is altijd een marge ingebouwd voor onvoorziene omstandigheden, maar daar gaan we vanuit dat die er niet zijn, maar liever zo toch gecommuniceerd. Oké,
Fred? Ja.
Jan, jij had ook nog een vraag?
Ja, einde maart hebben wij een Goedele Dirks hier gehad om een toelichting te geven over de huiswerkbegeleiding en de vakantiescholen. Nu, ik heb toen gewezen op de moeilijkheden die sommige anderstalige leerlingen hebben, ook allochtone leerlingen, die ouders hebben die anderstalig zijn en die veel moeite hebben om eigenlijk Nederlands te leren, omdat ze veel werken of dat ze niet zomaar in een opleiding kunnen geraken. Maar nu stuit ik daar eigenlijk op iets heel anders. Dat zijn eigenlijk kinderen die zeer gemakkelijk een taal kunnen oppikken. Dat gebeurt in een schooljaar als je dat wilt. Als die echt in een bad zitten met anderstaligen. Dus die kunnen zeer snel Nederlands leren. Maar er stelt zich een probleem. Bijvoorbeeld in de kinderclub, in de opvang. Zijn er kinderen die absoluut weigeren van Nederlands te praten en die met anderen, en dan spreek ik vooral over de Portugese gemeenschap, die met anderen ook voortdurend Portugees praten, die eigenlijk een beetje pestkop zijn. En er zijn heel kleine kinderen van een jaar of 4, 5, denk ik, die eigenlijk niet anders durven dan met hun Portugese even knieën Portugees spreken. Dat is natuurlijk een gemiste kans, want uiteindelijk heb je daar een mix. Want je hebt dan ook nog andere afkomsten die goed Nederlands praten. En dat gaat eigenlijk perfect, behalve dat sommigen dat een beetje saboteren. De begeleidsters die zeggen regelmatig, kijk, je moet Nederlands praten onder elkaar, ook als je aan het spelen bent. Reactie komt daar niet op. Integendeel, die ouders verdedigen die kinderen en vinden dat die daar geen Nederlands moeten praten. Nu, denk ik dat het nuttig zou zijn dat het vastbureau eens een besluit neemt en dat kenbaar maakt aan de jeugdclub. Aan de jeugdclub is het niet, aan het huis van het kind. En zegt, kijk, er moet daar Nederlands gesproken worden. Dat wil niet zeggen dat je tegen ouders geen uitleg mocht doen in het Engels of in het Frans, maar dat de kinderen onder elkaar, voor zover ze dat kunnen, moeten Nederlands spreken. En dat wie zich daar niet aan houdt, dat die er eigenlijk niet thuis hoort en dat die anderen in hun ontwikkeling belemmert. Dat zou denk ik een nuttige hulp zijn voor die begeleidsters die dan kunnen zeggen, kijk, het reglement zegt dat het zo is, mevrouw. En ja, spijt mij, maar als jij je kind hier alleen maar kwijt wordt om voor bewaking te zorgen, hè, en dat jij ondertussen nieuwe kost kunt verdienen, dat kan absoluut niet. Eigenlijk neemt hij de kansen van andere kinderen weg. Ik denk dat dat met een simpele beslissing van het vastbureau zou kunnen gebeuren en een nota die gestuurd wordt naar het huis van het kind, die zij kunnen gebruiken als een soort van wapen tegen degene die echt het vertikken van Nederlands te spreken. Hè.
Ja, we zullen dat meenemen in overleg gaan met een dienst.
Dus misschien best wel met hem te overleggen daar, hè, inderdaad. Ja.
Kathleen?
Jan, is dat een vraag gekomen vanuit de begeleiding zelf? die vraag?
Ja.
Want, allee, je weet toch...
Ik behoor voor een stukje tot die begeleiding.
Ja, maar ik bedoel, we mogen toch ook het welbevinden van anders van ieder kind niet vergeten. Van, je weet, als geen ander, anderstaligen die een taalbad krijgen en die dan in hun vrije omgeving, wat dat dan de speelplaats kan zijn of buiten, dat die dan toch nog ook hun eigen moedertaal mogen spreken om een beetje tot sociale interactie te komen? Of heb je het enkel over de hardnekkige kinderen die het echt wel weigeren? Of is het een veralgemening?
Het gaat mij, eigenlijk zou die beslissing een wapen moeten zijn tegen die hardnekkige, anderen eigenlijk dwingen van hun oorspronkelijke taal te gebruiken.
Ja,
terwijl die kinderen, als ze gewoon met Vlaamse kinderen of met Marokkaanse kinderen die goed Nederlands spreken, omgaan, zou dat geen enkel probleem en dan gaan die veel sneller vooruit. Mij gaat het niet over... Thuis zullen die ook nog wel Portugees praten, volgens mij, hè? Dat is op zich niks, maar er zijn er wel 2 uren per dag dat we die eigenlijk afnemen, waar dat je de kans zou hebben op dat ze zich beter zouden kunnen ontwikkelen. En als je mij nu vraagt, daar even zo wat autoritair tegen te doen, om ervoor te zorgen dat zij zouden niet achtergesteld geraken. Want dat is het probleem, hè. Die zitten op school en die zitten te kijken en die verstaan bijna de helft niet van wat er gezegd wordt. Je weet ook welk effect dat heeft.
Mm-hmm.
En uiteindelijk heb je dan kinderen die zeer begaafd zijn soms. Die in een B terechtkomen gewoon omdat ze de kans niet gekregen hebben om zich goed te ontwikkelen.
Oké, goed, dank u.
Goed, maar we zullen dat dus meenemen bij de bespreking met de diensten zelf en zien hoe dat hun ervaringen daarin zijn.
Ja.
Nog iemand vragen of opmerkingen voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn? Dan kunnen we die agenda afsluiten.